Dan is nu het woord aan de heer Kok.
Heel veel dank voor de uitnodiging en voor de mogelijkheid hier een bijdrage te leveren aan de gedachtenwisseling. Heel veel dank ook voor het referaat van de heer Saas, waar ik met een grote mate van herkenning, maar ook met veel belangstelling, kennis van genomen heb. En ik heb ervoor gekozen, ik hoop niet dat dat als onvriendelijk wordt ervaren door hem en door u, in aansluiting daarop een paar andere facetten te belichten van de materie die ons in deze barre tijden allemaal zo bezighoudt. De toekomst van Europa en de toekomst van de euro. Dat er 20 jaar geleden in Maastricht gemaakte afspraken een aantal imperfecties bevatten, is intussen genoegzaam bekend. Aanmerkelijk minder aandacht is er vaak voor het feit dat er onder de omstandigheden van dat moment weinig tot geen aandacht was voor de noodzaak om tot politieke integratie te komen. En voor zover die aandacht bestond, er was geen steun voor. Het succes van de interne markt, die Europa onder de bezielende leiding van Jacques Delors uit een diepe crisis had gehaald, nodigde uit tot een logisch vervolg. Daar was iedereen het over eens, van één markt naar één munt. Een paar maanden voor de finale onderhandelingen in Maastricht was al nadrukkelijk gebleken dat er bij de toenmalige 12 lidstaten geen enkele bereidheid bestond, ook bij Duitsland dus niet, om tot een wezenlijke verdieping van de politieke samenwerking te komen. Het streven om in aansluiting op de naderende voltooiing van de gemeenschappelijke markt tot de geleidelijke invoering van één gezamenlijke munt te komen, werd alom gedeeld. Maar dat mocht van de hoofdsteden vooral niet gepaard gaan met een eveneens geleidelijke harmonisatie van het fiscaal beleid of met een ruimere mate van economische beleidscoördinatie. Meer dan deze EMU, zonder politiek dak erop, zat er eenvoudig niet in. Hier moesten we het mee doen. Van het in Maastricht vastgelegde voornemen om na verloop van tijd tot een gezamenlijke munt te komen, ging in de jaren 90 een sterk disciplinerende werking uit. Overheidstekorten en nationale schulden werden in een hoog tempo teruggebracht, ook in Zuid-Europa. Iedereen wilde erbij horen zodra de overstap zou worden gemaakt. Maar ten tijde van het verdrag van Amsterdam in 1997 was de animo voor meer politieke integratie nog steeds afwezig. Mede omdat de uitbreiding van de Europese Unie een hogere prioriteit op de beleidsagenda begon te krijgen. In het Stabiliteits- en Groeipact werden spelregels vastgelegd waaraan lidstaten bij invoering van de euro moesten voldoen en waaraan landen moesten voldoen in geval van buitensporige tekorten. En het is zuur om te moeten constateren dat in sommige gevallen de toelatingscriteria onvoldoende strikt blijken te zijn toegepast, maar evenzeer dat al vrij snel na de eeuwwisseling lidstaten, nota bene met Duitsland en Frankrijk voorop, de politieke ruimte hebben genomen en gekregen om notoor af te wijken van de afspraken die in de spelregels zo plechtig waren vastgelegd. Het papier bleek veel te geduldig. Zou de ernstigste internationale kredietcrisis sinds de grote depressie van de jaren 30 minder ingrijpende gevolgen voor de Europese economie hebben gehad als we allemaal nog onze oude, vertrouwde nationale valuta hadden gehad? Geen sprake van. Niets is verleidelijker dan te proberen met concurrerende devaluaties de gevolgen van een crisis als de onderhavige af te wentelen op de buren met alle schadelijke gevolgen van dien voor de kracht en het weerstandsvermogen van de Europese economie in haar geheel. We kennen daar allemaal de voorbeelden van uit het verleden en uit de omgeving. Het cruciale project van de interne markt was er waarschijnlijk aan ten onder gegaan en ons welvaartspeil zou er ernstig door zijn aangetast. De landen in de eurozone staan nu uiteraard in het brandpunt van de belangstelling, maar een vluchtige blik op de schuldpositie van de VS en ook van een land als het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is al voldoende om te beseffen dat de zorgen niet bij de grenzen van Euroland ophouden. In het verlengde van de massieve overheidsinterventies van 2008-2009 om ernstiger onheil en een wereldwijde recessie af te wenden, is de zwakke kredietwaardigheid van met name Zuid-Europese landen versneld aan het licht gekomen, evenals het gebrek aan dynamiek en intrinsieke groeikracht van hun economieën. En dat brengt me bij de zogenaamde Lissabon-strategie uit het jaar 2000. Die Lissabon-strategie was er met name op gericht het, de basis voor duurzame economische groei in Europa te verstevigen en structurele zwakheden en onevenwichtigheden binnen en tussen lidstaten weg te nemen. De Europese economie maakte aan het begin van de nieuwe eeuw een periode van gestage groei door en de euforie kende bijna geen grenzen. In de Lissabon-agenda werd gedetailleerd geschetst wat er voor nodig zou zijn om Europa 10 jaar later te laten uitgroeien tot de sterkste kenniseconomie ter wereld. Het kost me moeite deze woorden nu uit te spreken zonder te lachen of te blozen. Maar dat voornemen was op zichzelf lofwaardig. En het zware accent op versterking van de kenniseconomie evenzeer. Waar het dan ontbrak was een geloofwaardig en effectief instrumentarium om die ambitie waar te maken. De oorzaak was in belangrijke mate opnieuw gelegen in het ontbreken van ook maar enige bereidheid bij lidstaten om coördinerende bevoegdheden uit handen te geven en een zwaardere rol aan Brussel, leest de Europese Commissie, toe te kennen. En de tweede kans om lering te trekken uit ervaringen en tekortkomingen in de eerste 5 jaar werd evenmin benut. Zie het advies wat de High Level Group in 2004 heeft uitgebracht over de midterm review en dat advies loog er niet om. Veel lidstaten dreigden de gestelde doelen niet te zullen halen. Er was een schrijnend gebrek aan hervormingsgezindheid in een groot aantal lidstaten, maar er gebeurde weinig tot niets mee. De zelfgenoegzaamheid was groot en er bestond nauwelijks oog voor de snel veranderende werkelijkheid, zowel om ons heen als ook intern. Iedereen kon al jaren zien aankomen dat Europese economieën zich moeten aanpassen aan veranderende verhoudingen internationaal. De opkomende economieën, langzamerhand een understatement voor economic powerhouses, eisen een groeiend deel van de globale welvaart op. Dat is niet alleen bedreigend, het biedt ook perspectief. Dat creëert kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. De groei in ons deel van de wereld zal in de toekomst veel minder uitbundig zijn dan we decennia lang gewend zijn geweest, ook al omdat nieuwe demografische verhoudingen tot aanpassingen nodig. We zullen alleen dan in staat blijken ons welvaartsniveau en onze verworvenheden van de verzorgingsmaatschappij in grote lijnen te handhaven als we tijdig hervormingen doorvoeren, ons vernieuwen en aanpassen. Het verleden, maar ook een blik om ons heen, leert ons dat het proactief onderkennen van de noodzaak om structurele hervormingen door te voeren en te zorgen voor nieuwe dynamiek en vitaliteit helpt voorkomen dat kostbare tijd verloren gaat. Wie te lang wacht, betaalt een hogere prijs en de tragiek is dat juist de zwakkeren daardoor het zwaarst worden getroffen. De rest van de wereld heeft echt niet veel geduld met ons. En dat is de realiteit van dit moment. We staan de komende jaren in Europa voor een dubbele opgave. Enerzijds die structureel of tijdelijk uit het lood geslagen overheidsfinanciën weer op orde brengen en anderzijds de basis leggen of versterken voor het genereren van voldoende duurzame groei. Met bezuinigen alleen komen we onvoldoende snel uit de milde recessie die ons te wachten staat. Te meer omdat het economisch herstel in de VS nog steeds aarzelend verloopt en de groei in China een minder uitbundige fase lijkt in te gaan. De tweeslag die nu nodig is, brengt grote spanningen met zich mee. Het gebeuren in en rond het katshuis van de laatste 6-7 weken, voor zover we daar kennis van mogen dragen natuurlijk, is nog maar een slap aftreksel vergeleken met de gigantische problemen waar landen als Griekenland, Spanje, Italië of Portugal mee worden geconfronteerd. Het kan niet anders dan dat de besparingsprogramma's en de hervormingsmaatregelen in die landen de sociale en politieke instabiliteit ernstig zullen vergroten. Werkloosheidspercentages van meer dan 25% zijn geen uitzondering meer in bepaalde regio's en het aantal jongeren zonder baan nadert in landen als Griekenland en Spanje zelfs de 50%. Ter vergelijking, begin jaren 80 was een belangrijke drijfveer achter het akkoord van Wassenaar het feit dat 1 op de 5 jongeren zonder werk was. Wat zal de enorme spanning die dit alles binnen samenlevingen veroorzaakt kunnen gaan betekenen voor de legitimatie en de geloofwaardigheid van gekozen politici? Niemand die hier iets zinnigs over kan zeggen natuurlijk, maar ik houd soms mijn hart vast. Begin volgende maand zijn de parlementsverkiezingen in Griekenland. Zullen de politieke partijen die in opdracht van de Trojka, ECB, Europese Commissie en IMF de draconische maatregelen hebben moeten slikken die we allemaal kennen, nog wel voldoende steun van de kiezers krijgen? En zou het überhaupt wel mogelijk blijken om Griekenland weer op de rails te krijgen? Zo ja, zullen de voormannen en vrouwen van de traditionele Griekse politieke partijen zijn die daarin slagen? Of zullen daar min of meer permanent technocraten voor nodig zijn? En wat gaat dat weer tot gevolg hebben? Italië lijkt onder Mario Monti op dit moment op de goede weg. Maar ook daar geldt dat de structurele onevenwichtigheden nog lang niet zijn weggenomen. En bovendien verkeert het politieke stelsel en daarmee verbonden de parlementaire democratie ook in dat land in een existentiële crisis. En andere landen kunnen volgen naarmate de druk nog groter wordt en er in samenhang met steunmaatregelen ten gunste van die landen nog straffere bezuinigingen en hardere saneringsmaatregelen moeten worden afgekondigd. Hoe groot zal de spankracht dan blijken te zijn? Op dit moment gaat om begrijpelijke redenen weer een groeiende aandacht uit naar het voorkomen van een uitslaande brand vanuit Griekenland. Zeker als daar onverhoopt toch een deconfiture in enige vorm onvermijdelijk zou blijken naar Spanje of Portugal. Het Europese noodfonds zou idealiter een veel grotere omvang moeten hebben dan waartoe onlangs is besloten. Zowel met het oog op de afschrikkende werking die daarvan zou uitgaan, als ook om een veel geloofwaardiger en kansrijker beroep te kunnen doen op leningen in het kader van het IMF. Het zou mij verbazen als ook in Duitsland het strategisch belang van een robuuster noodfonds niet zou worden ingezien. Maar de bondskanselier moet daar iedere keer opnieuw enorme moeite doen om zich te verzekeren van voldoende steun van de coalitiepartner, de Bondsdag en de publieke opinie, nog afgezien van de bijzondere positie van het Bundesverfassungsgericht. Als gevolg daarvan komen veel van de noodzakelijke besluiten op Europees niveau vrij laat en soms te laat tot stand. En zijn ze vaak net weer niet voldoende om echt te kunnen overtuigen. Zo zien we nu overal in Europa een voortdurende worsteling tussen een vaak sterk naar binnen gericht deel van de publieke opinie en het electoraat, enerzijds en anderzijds beleidsmakers die het Europese scheepje onder gegeven omstandigheden drijvende willen houden. Duitsland toont zich sinds het ontstaan van de schuldencrisis zeer bewust van zijn zware verantwoordelijkheid voor de toekomst van Europa. Samen met Frankrijk hebben onze oosterburen plaatsgenomen in de driver's seat van de Europese Raad. Daarover kunnen we mopperen wat we willen, maar één ding is duidelijk. Als het tussen Duitsland en Frankrijk helemaal niet botert, dan staat Europa er pas echt slecht voor. De twee grote landen investeren in de politieke en economische samenwerking met elkaar en beseffen dat zij samen leiding moeten geven aan het proces van besluitvorming. Ik hoop en verwacht dat die bereidheid om de Europese kar samen te trekken na de Franse presidentsverkiezingen niet wezenlijk zal veranderen, ongeacht de uitslag. Niet ontkend kan worden dat met name in het afgelopen half jaar in Europa goede vooruitgang is geboekt. De afspraken in zaken begrotingsdiscipline maken het terzijde schuiven van afspraken daaromtrent in de toekomst bijkans onmogelijk. En er zijn duidelijke bewegingen gemaakt om Brussel ook een zwaardere stem te geven bij het formuleren van opvattingen en adviezen over belangrijke onderdelen van het financieel-economisch beleid, waarover de lidstaten in het verleden volledig eigen baas wilden zijn en blijven. In het verlengde van deze recente afspraken is de ECB bereid gebleken een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de Europese economie. We mogen daar dankbaar voor zijn. Een ondersteunende rol in enigerlei vorm van de Europese Centrale Bank lijkt in dit stadium onmisbaar voor het beter beheersbaar maken van de huidige problemen. Voorwaarde is wel dat er intussen ook structureel voldoende voortgang wordt geboekt, zowel binnen de Unie als in de lidstaten. De schuldencrisis houdt ons nog steeds in de greep en we zijn nog lang niet uit de gevarenzone. Het zal de komende jaren heel wat moed, overtuigingskracht en stuurmanskunst vragen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de economie tegelijkertijd te hervormen en aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Met andere woorden, meer toekomstbestendig te maken. De waarde van het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie kan niet voldoende worden onderstreept, zeker voor een open economie als de onze. Maar de euroskepsis is toegenomen en de naar binnen gerichtheid van de bevolking evenzeer. Hervormingen gaan van oud. En in deze tijd van toenemend populisme lijkt nee zeggen tegen de noodzaak daarvan te lonen. Wie verder kijkt naar zijn neus lang is, onderkent dat Europa aan mondiale relevantie inboet. Niet alleen door de huidige crisis, maar ook door de opkomst van nieuwe economische en politieke krachten. Geen enkel Europees land is in zijn eentje in staat daartegen op te boksen. Zelfs Duitsland niet. Bundeling van krachten is daarom geboden. En in het bijzonder de landen met een gezamenlijke munt staan nu voor de opgave de politieke samenwerking waarvoor het draagvlak 20 jaar geleden helaas nog ontbrak, alsnog tot stand te brengen. En zodoende het Europese huis alsnog van een stevig politiek dak te voorzien. Belangrijke stappen in die richting zijn de laatste tijd al onmiskenbaar gezet. Wrang genoeg zou dat zonder de crisis waarschijnlijk niet zijn gebeurd.